Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.
Ja, tijd voor een nieuwe Tapes. Tijd voor het archief van onze grote vriend Jean-Paul Hek. Jean-Paul, waar gaan we het vandaag over hebben?
Over de Engelse band Deep Purple.
Deep Purple.
Yes.
Wie heb jij van Deep Purple gesproken?
Eigenlijk in de afgelopen 20 jaar eigenlijk allemaal. Ook John Lord. Meerdere keren. Een hele erudite man. Mooie stem. Zeer chic. Every inch an Englishman, zoals ze dat zeggen. Ja. En dat hadden ze eigenlijk allemaal. Hè. Ik heb Ian Paice, Roger Glover, Ritchie Blackmore meerdere keren gesproken. Ook Steve Morse en Don Airey. Ik bedoel, ze hebben heel veel wisselingen gehad. David Coverdale, Glenn Hughes. Nou ja, ze komen allemaal voorbij in slagorde. Maar we beginnen eigenlijk bij het begin van Deep Purple. Hè. Een band die in de jaren 60 al ontstond. Hè, rondom het fenomeen Ritchie Blackmore. In die tijd al een grote studiogitarist. Samen met Jimmy Page was hij de meest gevraagde studiogitarist in de jaren 60. Grote jongen. En Page richtte Led Zeppelin op. En Blackmore trad toe tot Deep Purple.
Ja.
Toch de twee hele grote rockbands, zeg maar, Engelse rockbands uit die periode.
Ja, een soort van twee grondleggers van de Britse hardrock eigenlijk.
Absoluut, absoluut. Ja. Maar wel met, Blackmore had veel meer interesse in klassieke muziek. Dat hoorde je altijd terug, nog steeds. Ja. Later ook in Rainbow. En vond daarin John Lord, de toetsenman, niet tegenpol. Want zij met z'n tweeën creëerden die herkenbare sound van Deep Purple. Met geweldige orgel, Hammond orgel. En het zeer bijzondere op klassiek gebaseerde gitaarspel van Blackmore.
Ja. Zullen we eerst eventjes helemaal naar het begin gaan?
Ja.
Er werd in het begin ook wel gezegd, het is een beetje de Britse Vanilla Fudge. Hè? Een beetje van die psychedelisch uitgesponnen. Ja. En waren nog niet zo gul met hun eigen composities. Het waren covers die ze toen deden.
Ja.
En uiteindelijk hadden ze een hit met het nummer van Joe South eigenlijk. Tenminste, Joe South die schreef het. Die heeft daar zelf ook een hitje mee gehaald.
Ja,
maar het was de doorbraak voor Deep Purple. 68 zijn we,
68, denk ik. Later nog Kula Shaker die het ook nog eens weet.
Ja, dit is Hush van Deep Purple. Purple. Dit is nog zonder Ian Gillan, die zit er hier nog niet bij.
Ja, maar je hoort al wel het introotje met die geweldige ritmische orgel van Hammond orgel van John Lord, wat later heel bepalend zou worden. In die tijd was ook Lord wel een beetje de leider van de band, muzikaal gezien en later ook met zijn in concerto platen. Dit was echt het begin, nog echt een jaren 60 sound.
Ja, de begintijd, nogmaals Ian Gillan, we gaan nu interviews horen die je had met Ian Gillan enerzijds, een telefonisch interview is dat.
Ja.
En je hebt face-to-face gesproken met Roger Glover en
Ian Paice,
Ian Paice,
fantastische drummer.
Ja.
Jongen.
Ik zeg het nog maar een keer, Jean-Paul is zelf ook drummer, dus altijd bijzondere aandacht voor de drummer.
Ja.
Eventjes, we gaan als eerste luisteren naar Roger Glover, die het heeft over de begindagen van de band. En
like what you did in the 70s, every year an album, man.
When you're a kid, and up to the age you're probably 30, you're still mentally a kid.
Yeah.
You have no outside pressures. It's just you. You may have a wife, you probably don't have kids by then, and you can devote 24 hours a day to being a musician.
Yeah.
Which is, it's a fabulous time.
Yeah.
But you know, you cannot go through your whole life like that. Get real.
Yeah, that's true.
So,
I'm still a kid.
I'm
trying to figure out what I'm going to do when I grow up.
Ja, dat is Ian Paice, die zich nog eventjes mee bemoeit. Overigens zeggen ze daar later nog even nog een quoteje waar ze het hier over hetzelfde.
You know, I meet people who are sometimes 15 years my junior, to me, they're grown-ups. You know, they're adults, and I'm not quite there yet.
No.
I've seen people talk themselves into old age.
Oh, yeah, yeah.
They get to about 40 and think, oh, I'm old now, and they get the slippers and the pipe. And
yeah,
the attitude.
True. Yeah.
The hunched shoulders, the complaining about everything, you know.
Ja. Echte Engelsmannen, hè? Heerlijk. In de taal, ja, dat is mooi om te horen. Ja. Over de begindagen dus van Deep Purple. Ze deden ook maar wat. Het was zoeken. Misschien muzikaal ook even leuk om dat uitstapje te maken. Jij zei net al, John Lord en Richie Blackmore, ze hadden allebei een beetje een klassieke achtergrond. Ja. Ja. Waarbij ik het idee heb dat uiteindelijk John Lord nog de meeste, dat heb je wel vaker natuurlijk, dat de toetsenist John Lord is. 2-3 jaar geleden overleden.
Ja.
Hij was de man van het ronkende Hammond-orgel dat hij door grote versterkers haalde en effecten overheen gooide. Ja. Daar gaan we straks misschien ook wel wat van horen. Maar op een gegeven moment had hij, ik denk in 1970, het idee van we gaan een plaat maken met een orkest.
Ja.
Uiteindelijk was dat een soort sleutelplaat voor de band. In die zin dat het flopte.
Ja, klopt. Ja, Blackmore was er niet blij mee dat hij dat deed, want hij vond het te veel ego achter en. Maar ja, goed, wat je zegt, het was wel een hele belangrijke plaat uiteindelijk.
Ja, het zijn een soort vier orchestral manoeuvres. Niet in the dark, maar een bijna symfonische plaat. Ik heb hier een stuk opgezet. Dat duurt 19 minuten 21 als we hem helemaal zouden luisteren. Maar ik wil even een stukje vooruit dat je de overgang van het orkest... Want het is echt een symfonieorkest met band. Hè? Dus we gaan even een stukje... Nou, hier zijn we er nog niet. Ergens kwam de band er toch ook bij. Ken jij het nummer goed? Want ik ben hier niet helemaal thuis in, hoor.
Niet zo goed. Ik weet wel als ze de platen laten.
Hier. Ja, hier is het. Ja, het zit wel vernuftig in elkaar, hè? Dus het orkest wordt overgenomen door de band. Je had in de tijd ook Procol Harum, een live album met een orkest maakte toen. Ja. Maar dit is echt klassieke muziek voor orkest en band. En je kunt je afvragen, wat was de doelgroep eigenlijk die ze wilden?
Ja, dat niet. Ze hebben dit aantal jaren geleden nog uitgevoerd door heel de wereld. Zijn ze nog in Ahoy geweest met een orkest. Het was echt geweldig om te zien. Speelden ze ook stukken van deze plaat, maar ook nieuwere stukken. Ja, en dat bij heel veel vaak mensen is dat een beetje geforceerd. Maar bij hun niet, hè? Omdat ze natuurlijk allemaal vreselijk goed kunnen spelen.
Ja.
Hè, klassiek onderlegd zijn. Zelfs Ian Pace kan heel goed lezen. Wat natuurlijk belangrijk is bij dit soort muziek, anders blijf je nergens.
Ja.
Dus ja, weet je, het was gewoon denk ik een uitprobeersel. Maar het mondde uit in een soort tirade van Blackmore richting John Lord. Van verdomme, allemaal leuk, maar we gaan nu een echte rockplaat maken. Ze hadden al een debuutplaat, Deep Purple. Eerst In Shades, daarna Deep Purple. En toen kwamen ze uiteindelijk uit bij het album In Rock. En... He, iedereen kent het, waarschijnlijk de hoes, uitgehakte koppen, zeg maar.
Ja, Mount Rushmore.
Mount Rushmore. En...
Geen presidenten, maar...
Klopt.
Precies. Ja.
En natuurlijk, ja, dat is een legendarische plaat geworden.
Ja, absoluut. En een rockplaat.
Zo.
We'll be right back. bijna de woede van een gitarist van nou gaan we het eens op mijn manier. Ja,
dit intro, ik vind het een van de mooiste intro's in de rockmuziek. En zeker die overgang hè, van gitaar naar Hammond.
Ja, ja.
En straks naar het nummer met eigenlijk bijna een soort Elvis Presley-achtige rock'n'roll liedje wat ze doen.
Dit is de eerste plaat waar Ian op zingt, toch?
Ik weet ik niet precies of hij hier nog een plaat hiervoor. Volgens mij op die Purple zingt hij ook. Maar hier hoor je zijn schreeuw. Zijn, hè? Vooral in dit nummer trouwens.
Het is bijna een psalm zo.
Geweldig.
King is dit van Deep Purple in Rock. Dat mogen we wel echt de doorbraakplaat van de band noemen. Hè?
Absoluut. Wat je ook meteen hoort hier, wat ze zo bijzonder maakte, is dat eigenlijk Ritchie Blackmore en John Lord dezelfde partijen speelden. Dus je hoort eigenlijk een gitaarriff, waaronder ook de Hammond zit, die precies hetzelfde speelt. Je hoort dat ook bij een band als Uriah Heep. Hè,
ja,
samen
met
Ken Hensley en Mick Box dat ook deden. En dat onderscheiden ze bijvoorbeeld van andere bands zoals Black Sabbath en Led Zeppelin, hè, die in dezelfde tijd opkwamen.
Ja.
En natuurlijk de ongelooflijke groove. Het was natuurlijk een band wat ik mis bij heel veel rockbands, zeker bij Amerikaanse bands, is de groove die ze hebben. Het was soms bijna soul-achtige rock. Hè. Dat kwam natuurlijk door Ian Gillan of Ian Pace. Geweldige groovy drummer, net als John Bonham bij Led Zeppelin. En het was een volstrekt nieuwe rock sound,
ja,
zeg maar.
Ja, ja, te gek. De volgende quote waar we naar gaan luisteren, dat is Ian Gillan, die telefonisch sprak.
Ja.
Die eigenlijk constateert dat in het begin van de band er niet echt een leider was. Dat is hier misschien wel een beetje opgelost, hè, bij Deep Purple in Rock. Of is dat nog steeds dan?
Nou, Ian Gillan keek er anders naar dan de andere bandleden. Hè? Ian vond zichzelf toch ook wel even knie aan John Lord en Ritchie Blackmore.
Ja. Dus misschien als je de teksten schrijft en zo, misschien ben je dat dan ook.
Ja, ja, ja.
Laten we eventjes naar Ian Gillan luisteren.
And because Deep Purple's never had a leader, it's a kind of anarchic, democratic band. You know, we often sort of ramble around a little bit.
Ja, we rotzooien maar een beetje aan.
Ja.
Zegt hij.
Ja, ja, ja.
Is dat?
Nou, een beetje wel. Kijk, die platen in rock, hè, wat volgens velen de beste Purple plaat is, vind ik niet trouwens. Ik vind Machine Head, die daarna komt, eigenlijk veel beter.
Mm-hmm.
Veel meer gestructureerd, veel meer lijn in. Dat was wel altijd het geval. Het was echt een jamband, zeg maar, mm-hmm, die in de studio uiteindelijk tot die liedjes kwamen.
Ja, ja.
Hè, alleen, ja, toch, hè, ik heb Blackmore ook meerdere keren gesproken. En ook op het beslissingsvlak was hij toch altijd wel leidend. Hè? Ik bedoel, hij kreeg ruzie met Ian Gillan. Gillan werd altijd gezegd dat hij uit de band is gegooid, maar later heeft hij dat weer tegengesproken en zegt dat slecht management en vermoeidheid te veel kwam. Daarbij kwam natuurlijk dat Gillan in die tijd de hoofdrol speelde in Jesus Christ Superstar, de originele soundtrack, hè,
ja, ja,
van Andrew Lloyd Webber. Hij werd dus ook gevraagd door Tim Rice en Andrew Lloyd Webber om de hoofdrol in de film te spelen. Maar hij eiste toen £250.000, maar niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de andere Deep Purple leden. Want zij moesten daardoor een tour opschuiven. Hij had zoiets van, ja, luister eens. Ja. Het gaat niet alleen mij geld kosten, maar ook de bandleden. En dat vond Lloyd Webber te ver gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk historisch, want ja.
Zullen we wel even luisteren?
Ja,
het is wel
meesterlijk, hè? Ongelooflijk.
I only want to say, if there is a way, take this cup away from me, for I don't want to taste its poison, feel it burn me. I have changed, I'm not as sure as when we started. Then I was inspired, now I'm sad and tired.
Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for 3 years, seems like 30. Could you ask as much from any other man?
Uiteindelijk werd het Ted Neely die dit...
Ted Neely, ja. Prima hoor, maar dit is ja, in mijn ogen voor mij de... Hè, soms is het een beetje Tom Jones zelfs erin door. Hè. En ja. hij had die fantastische stem met die hoge schreeuw. Hij zag er ook gewoon uit als Jezus, hè, met dat lange, donkere haar. Hij had alles mee.
Ja.
En hij zei, nou ja, weet je, spijt misschien wel. Hij zei, dat, ja, hè, wellicht was er meer gekomen. Maar wij waren zo in een flow met Deep Purple, in rock, hè, met Child in Time en die grote hits. Dus ja, uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt om toch voor de band te kiezen.
Ja, want Jesus Christ Superstar is denk ik hetzelfde jaar als, Machine Head, toch?
Machine Head, ja. Precies. Ja.
Nou, daar komt-ie. Ja. Ook wel grappig om dit contrasterend zo tegen elkaar te zetten. Dan. In een leegstaand hotel in Montreux, omdat daar een fikkie was geweest op de plek waar ze hem eigenlijk op zouden nemen.
Ja, klopt.
Het was een concert van Frank Zappa waar iemand een Romeinse kaars dacht aan te moeten steken, waardoor het plafond in de fik vloog en uiteindelijk is het hele casino afgefikt.
En zij zaten in de bergen in een hotel en ze zagen vanuit hun hotelkamer zagen ze de rook opvlammen en Blackmore en Gillan schreven die avond gewoon... Smoke on the water.
Ja, ongelooflijk, hè?
Ja.
De Rolling Stones truck waarmee ze op zouden nemen stond naast het casino. Ja. Er is een slimme technicus geweest, heeft een ruitje ingetikt en heeft die truck daar weg kunnen halen.
Okay. Ja.
En zij zagen hun opnamelocatie, want zij zouden na het concert van Zappa, zouden zij daar die week daarna of de week daarna zouden ze het album opnemen. Ja, en dat hebben ze daar nooit kunnen doen.
Klopt.
En het verhaal over het Vicky in het casino, dat is vastgelegd in dit nummer. Studio, daar gaat de plek waar je op gaat
nemen. Ook weer die heerlijke soul in die band. Ja. Het is hardrock, het is eigenlijk gewoon soulrock. En het is zo groovy. Als je trouwens nog naar Montreux gaat, ik bedoel, heel veel mensen gaan natuurlijk voor Freddie Mercury, het beeld wat er staat.
Ja.
De Montreux Studios, die ooit van Queen waren, de Mountain Studios, die tegenwoordig te bezoeken zijn, waar je een hele mooie Queen-expositie kan zien. Maar er staat ook een heel mooi statue aan een bord hangt er, zeg maar, een bronzen bord, langs de oevers van Montreux, van het meer van Genève. En daar staat ook het verhaal over Smoke on the Water.
Ja.
Dat is leuk om te zien.
Ja, ik ben daar een tijdje geleden geweest. En toen had ik gek genoeg geen tijd voor de Queen Experience.
Okay.
Maar dus ik ben daar geweest. Maar het was een doorreis. Ik heb wel Freddie gezien en het plak. Ja. De plak noemen ze dat, geloof ik, daarin. Maar goed, dat was Machine Head. Ja, dit is de periode misschien wel Deep Purple in topvorm, hè?
Absoluut. Die platen Machine Head, Who Do You Think We Are, In Rock, dat waren echt meesterlijke albums. En ja, op een gegeven moment, wat heel veel bands zag, ook bij Led Zeppelin en Black Sabbath, veel toeren, gekkigheid. En uiteindelijk leidde dat tot het vertrek van Ian Gillan als zanger.
Ja.
Het is wel leuk dat Ian ook nog iets zegt wat ik heel bijzonder vond. Zij werkte in die tijd heel veel met Martin Birch.
Ja.
Die later ook Iron Maiden deed en allerlei grote rockbands deed, Rainbow en zo. En hij zegt eigenlijk heel droog, nou, hij was niet onze producent, hij was ons technicus.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk toch wel een beetje...
Want hij is wel echt, ik ken hem niet, ik ken zijn naam, maar...
Hij was eigenlijk de grootste rockproducer die Engeland had. Ik bedoel, hij heeft zoveel legendarische rockplaten opgenomen. En ja, hij werd toch... Hij heeft ook Black Sabbath gedaan, Heaven and Hell, noem maar op.
Ja, dus hij had wel eens een bandje in de studio gehad. Nou, even bewijs. Dit ja. is Ian Gillan over Martin Birch.
Ja.
Martin was not a producer. Martin
more technician.
He was on the... He was an engineer.
Yeah.
Okay. And he was involved in the band, but he had no connection with the music at all. He was just getting the right sounds. And in those days, things were very primitive, and so every slight technical advance was, wow, space age, you know. So he was very good with getting sounds and very alert, recording things, always had something running, so he never missed a trick. And he was vital in those days because we were moving out of the age of, you know, the great, the horrible traditions of music where, you know, artists weren't allowed to write their own songs because you had to go with a publisher and it was all about the money and, you know, the Beatles changed all of that. So all of a sudden there's an explosion of talent in not only performance but in writing as well. And so that reflected throughout the industry and the engineers and independent recording studios suddenly flourished. And people thought, well, I don't have to go into a big studio. I can record in a garage or in a barn or something like that. I mean, it wasn't quite that way back in 69, but it was getting that way.
Yeah.
And so there was fresh thinking in the studio. And Martin was the cutting edge of engineering at that time, and that's what he contributed to Purple. He was 100% enthusiastic. But he wasn't the producer. He was an engineer.
Zo. Het zijn pittige uitspraken, ja.
Ja, eigenlijk wel. Ja,
en hij schetst wel een mooi beeld. Zo van in de jaren 60 liep je aan de hand van je label en was de geldzaak. Je moest van bepaalde componisten moest je opnemen. De Beatles hebben veranderd. Het feit dat je prima zelf je liedjes kon schrijven.
Ja, de Beatles en de Kings natuurlijk. Hè. Ray Davies was er heel sterk in. En
Dylan heeft ook wel een bijdrage geleverd misschien qua teksten. Ja. Maar goed, daar heeft Deep Purple van geprofiteerd. Aan de hand van Birch. Daar was hij.
Absoluut. En natuurlijk, hij vertelt ook eigenlijk het verhaal wat we net al hadden over... Gewoon, je hoeft niet meer een dure studio af te huren. Die kan ook een huisje bezoeken. Led Zeppelin deed natuurlijk op Led Zeppelin 3.
Ja.
Purple ging naar Montreux. En nou zijn tal van voorbeelden te noemen in die tijd. Ze willen gewoon vrijheid en lekker kunnen musiceren. En wat uiteindelijk tot een plaat leidde.
Ja, die vrijheid, dat is wel krankzinnig. Want ze wilden dus in die zaal bij het casino. Dat was een concertzaal waar ze gingen spelen. Uiteindelijk komen ze in een hotel. Ik heb daar foto's van gezien. Dan zie je Ian Pace met zijn drums ergens in een halletje met kussens om hem heen.
Klopt.
Krankzinnig. En ik denk dat het, als je het mij vraagt, is misschien het misschien wel het beste Deep Purple album ever.
Qua song, maar ook qua productie.
Ja, maar het is onder krankzinnige omstandigheden opgenomen eigenlijk. Ja.
Dus dan mag hij geen producer zijn, maar Birch was natuurlijk wel geniaal in het opnemen dan van al die ideeën.
Goed, uiteindelijk... Dit wordt geloof ik Deep Purple Mark II genoemd.
De grote beroemde dingen. Klopt.
Er zijn nogal wat markjes geweest, of er zijn nogal wat versies geweest. Maar een groot aspect in Mark II is op een gegeven moment als Ritchie Blackmore de band uitgaat.
Nou ja, Blackmore gaat... Eerst vertrekt Gillan. Later zei hij tegen mij dat het toch voornamelijk vermoeidheid was en gedoe met management.
Mm-hmm.
Dat was eigenlijk de eerste. En de tweede die eruit vloog was Roger Glover. En dat lag echt aan Blackmore, omdat Blackmore vond dat Glover niet goed genoeg bas speelde. En hij had zijn ogen later gericht op een zeer jonge Engelse bassist, zanger, Glenn Hughes.
Mm.
Later nog met Kate Hoeve, zo'n hit gemaakt in de jaren 80.
Met Don Airey.
Ja, geweldig.
K2,
ja, geweldig. Maar ook, hij had ook eens ook laten vallen op de jonge David Coverdale. Het is eigenlijk haalde hij een soort paard van Trojan Horse binnen. Want Coverdale was een geweldige zanger, maar Hughes was en een fantastische bassist, maar ook nog eens een zanger die van absolute wereldklasse. En dat hoorde je eigenlijk op het eerste album zonder Roger Glover en Ian Gillan. Dat was het album Burn.
Ja,
nou. En die titelsong zegt eigenlijk alles. Okay.
Ja, we doen nog gewoon helemaal Burn.
Ja.
Van het album Burn. Ik voel veel liefde bij jou voor dit. Voor dit
nou nummer. Ja, weet je, er werd altijd gezegd dat de ultieme bezetting natuurlijk met Ian Gillan en Roger Glover was. Maar ja, ze hebben met deze bezetting, hè, Burn en Stormbringer, twee geweldige platen gemaakt. Hè. Qua sound ook fantastisch klinken. En ja, dat wordt wel eens vergeten. Hè. Ja. Dit is, bedoel, het was misschien niet zo succesvol als Machine Head en In Rock. Maar ik bedoel, in de historie van de hard rock zijn dit echte classics.
Ja, ja. Uiteindelijk trekt ook Ritchie Blackmore het niet meer. Die gaat eruit. Ja. Daar had je nog, even kijken, daar hadden we nog een dingetje van. Hè?
Ja.
From the 30s, from before, when jazz orchestra started, if you became the band leader, if you stepped out the band, you became the band leader.
Yeah.
You never go back.
No.
Emotionally, you're in control. You call the shots. Everybody does what you tell them. Ritchie was the band leader in Rainbow.
Yeah.
And he got very, very used to it being that way.
Yeah. Yeah.
And although he dealt with it quite well when we did the Perfect Strangers record, eventually, the band leader emotionally comes out again.
Comes out again, yeah.
Purple can't work that way.
No.
And that was also a problem.
Hij zegt dus, Ritchie Blackmore is weg geweest voor Rainbow.
Voor Rainbow. Hij was natuurlijk bandleider bij Deep Purple, dat zegt hij niet. Maar dat was wel gewoon zo. Hij en John Lord bepaalden wat er gebeurde. En Blackmore uiteindelijk, zeker na het vertrek van Gillan, was hij de grote stem in de band. En, maar uiteindelijk had hij zoiets van, ja, ik ga toch iets voor mezelf beginnen. Dat ik volledig de macht heb. En wat dat betreft kun je hem één ding nageven. Hij heeft absoluut talent voor het kiezen van goede zangers. Hè. Na Coverdale kwam hij met de heerschap Ronnie James Dio aan. Ja. Waar hij Rainbow mee oprichtte. Een Amerikaanse superkleine, maar zanger met een geweldige strot.
Ja.
Maar toen hij op een gegeven moment, begin jaren 80, de reunie van Deep Purple feit was, voor heel veel geld trouwens, kwam hij binnen en wilde hij gelijk heel de macht binnen Deep Purple naar zich toe trekken. En dat werkte voor dat eerste album, eerste comeback album, Perfect Strangers, werkte dat nog wel. Maar uiteindelijk ging het toch fout. Hè. Hij werd echt. Er zijn ook beelden van dat hij tijdens een concert gewoon. Beginnen ze met Highway Star en pas halverwege het nummer komt hij het podium oplopen.
Hey. Hè,
terwijl de band al gewoon halverwege de solo is. En hij loopt naar de cameraman en hij gooit ook een flesje bier zo in de cameralens. Dus je dacht meteen van, nou, dit gaat niet goed komen.
Mm.
En goed, ik heb Blackmore, wat ik al zei, meerdere keren geïnterviewd en. Ja, ik sta er niet van te kijken.
Nee?
Nee.
Eigenwijze man?
Hij is een beetje raar.
Nou, hij is toch ook helemaal van die middeleeuwse muziek gaan maken?
Dat is je later gaan doen. Ik heb een hele leuke anekdote. En ik sprak hem een jaar of 10 geleden. Bracht hij een soloplaat uit. En ik mocht naar het domein Blackmore op Long Island in New York komen.
Mm-hmm.
Ik kom aan, 's middags in mijn hotelkamer. En ik had aangegeven, joh, als er iemand voor mij komt vanuit de Blackmore Management, geef me een seintje. Nou, uiteindelijk wordt gebeld op mijn hotelkamer. Ik ga naar beneden. Ik loop, was Four Seasons Hotel op Fifth Avenue in New York. Mm-hmm. En daar staat een paarse limousine voor. Dus toch steeds die paarse kleur. Grote limousine, 6 limousine. Ik stap netjes in en achterin. En ik word verwelkomd door de chauffeur. De nieuwe plaat wordt opgezet, dus tactisch heel slim, het nieuwe album, wat je net zegt, met middeleeuwse muziek. Er lag een bosje bloemen, stond een wijntje klaar. Dus ik werd naar Long Island gebracht. En op het moment dat we bij dat hotel aankomen, komt er van links een rode Mercedes cabriolet aan, met een hele mooie blondine, met daarnaast, jawel, Ritchie Blackmore. En op het op zijn nummerbord stond Minstrel. Minstrel.
Ja,
dat was natuurlijk allemaal afgesproken. Hè? Dat is niet toevallig. Hè? Ja, alles moest kloppen. Ja. Dus ik ging eten met de heer Blackmore en zijn prachtige vrouw. En dan ben ik even te kijken. Holy Night, volgens mij dat ze heet. Maar en zij zingt dus in zijn band. En tijdens dat eten ging Blackmore. Rode wijn, nog rode wijn. Hè? De ene fles aan de andere werd tevoorschijn gehaald. Ik hield me in. Ik dacht van, ja, ik ben hier ook om te werken. He, dus na 3 glaasjes rode wijn schakelde ik over. Maar hij bleef maar drinken. En hij ging ook steeds meer bizarre dingen zeggen. Op een gegeven moment zei hij tegen mij van, ja, Nederland is eigenlijk een beetje een slecht land. Een beetje fout land. He. Graffiti en rommel en ellende. Ik zei, nou ja, weet je, ik ervaar het helemaal niet zo. Nou ja, Amsterdam was al de hel op aarde. Ja. Sodom en Gomorra, zeg maar. Maar Duitsland, dat was een land waar ze het voor elkaar hadden. Geweldige kastelen. En, op een gegeven moment zei hij toch wel foute dingen. Hè, over, ja, luisteren ze de Tweede Wereldoorlog. Tuurlijk vreselijk, maar er zijn ook goede dingen uitgekomen. En toen dacht ik van, ja, dit meen je niet.
Echt waar, joh? Dus
ik ben door gaan vragen. Hè? Ja. En ja, hij bleek zijn liefde voor Duitsland bleek toch wel wat enge vormen aan te nemen. Nu komt het mooie. Een week later publiceer ik dat verhaal pagina groot in de Telegraaf. Althans, de Telegraaf publiceert mijn verhaal. En waar ik eigenlijk nog hem een beetje in bescherming neem, maar toch, ja, ik laat wel doorcijpelen dat hij toch wel wat rechtse ideeën had. Ik word 3 dagen later, hè, wel toen niet het tijdperk van mobiele telefoon, gaat mijn huistelefoon. En wie is er aan de telefoon? Zijn schoonmoeder, zijn manager, nog steeds trouwens. Hè, zijn schoonmoeder belt mij midden in de nacht op. Dus ze heeft mijn telefoonnummer achterhaald, misschien wel van een eerder interview. En ik word echt aangepakt en er wordt gedreigd met een rechtszaak. Hè? Van ja, hè, wat jij schrijft over Richie kan niet, bla, 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 bla. Ik zei, nou ja, luister, ik heb de tape, mevrouw. Maar goed, ik wil u mijn best toesturen, hè? Geen enkel probleem. Nooit meer iets gehoord. 2 jaar later word ik uitgenodigd voor een interview met, jawel, Richie Blackmore in Praag. Dus een volgende plaat. Ik had zoiets van, nou, ik ben geen lafbek, ik stap in het vliegtuig, ik ga er gewoon naartoe. Dus ik kom daar binnen, er was een of ander feest met allemaal mensen in middeleeuwse kleding, allemaal fans, een beetje een rare, een rare sfeer hing daar. Maar uiteindelijk na dat feestje kon ik Richie in een hoekje met een kaarsje, in een pikken donker, waar hij ook al van houdt, een beetje apart, hem interviewen. En het eerste wat hij doet is zijn hand uitsteken en zijn excuses aanbieden over 2 jaar geleden.
Ja.
Dus dat vond ik wel heel mooi.
Ja.
Hè?
Maar bood hij zijn excuus aan dat jij gestoord was 's nachts of om wat hij gezegd had?
Dat hij gezegd had. Want hij zei, luister, dan ga ik rambelen en ik ben dronken en dan ga ik gekke dingen zeggen. Excuses was niet zo bedoeld.
Nou, als we het dan over Richie Blackmore in zijn middeleeuwse setting hebben, laten we ook maar even een klein stukje laten horen van Blackmore's Night. Dit is Under a Violet Moon. Met zijn vrouw dus.
Dit is een vrouw.
Het is toch bizar, hè, dat iemand die kant dan opgaat. Goed, we hoeven niet dat hele nummer te laten horen, maar eventjes dat we weten waar we het over hebben in Blackmore's Night. Dat bestaat denk ik nog steeds.
Ze zijn weer begonnen. Nou ja, sterker nog, hij is de afgelopen 2 jaar weer met Rainbow aan de slag gegaan.
Ook met
Ja, met de zanger die overigens nu in de band van Atje van den Berg zit.
Nou ja, zeg.
Ja, een Chileense rockzanger, een hele goede zanger trouwens.
Okay.
En die zingt dus bij Rainbow en dat heeft Adrian Vandenberg heeft dat gezien. En die heeft hem bij zijn band gehaald nu.
Dus dat is de zanger die moet, als hij met Blackmore speelt, dan moet hij dit zingen. Dit, waarschijnlijk. Dit is natuurlijk de grote hit van
Absoluut.
Rainbow. Komt eigenlijk veel Amerikaanser over, hè?
Klopt. Kijk, de eerste platen van Rainbow, hè, Long Live Rock and Roll, Rising natuurlijk, hè, het live album met Ronnie James Dio. Dat was echt een verlengstuk van Deep Purple met veel toen al verwijzingen naar de middeleeuwen in teksten.
Ja.
Ronnie James Dio was er erg goed in. Dat worden volgens Rainbow fans al wel gezien als de beste Rainbow platen. Ronnie James Dio vertrok op een gegeven moment naar Black Sabbath. Hè, toen Ozzy eigenlijk niet meer kon, ging Ronnie James Dio daar zingen. En Blackmore wilde eigenlijk met Rainbow meer succes, meer dus voornamelijk Amerika veroveren. Deep Purple is nooit echt populair geweest in Amerika. En voor Rainbow was het ook een probleem. En toen haalde hij heel slim zijn voormalige vijand, maar hij had ooit Roger Glover uit Deep Purple gezet. Maar hij haalde Roger Glover terug als producer en bassist. Want Glover had zich in die jaren, eind jaren 70, bewezen als een enorm succesvolle producer van rockplaten. En ze haalden Graham Bonnet erbij, zanger van een Engelse zanger. En eigenlijk toen scoorden ze een hit, is trouwens een nummer van Russ Ballard. Vrij bekend. Die dat op een van zijn soloplaten had opgenomen. En in één keer brak Rainbow met Graham Bonnet en Roger Glover op bas en Don Airey op toetsen, die nu bij Deep Purple speelt, braken ze in Amerika in één keer door.
Ja. Ja, maar dit is echt zo'n AM-ding. Wat hoort, dat knalt daar op de radio's eruit natuurlijk. Ja. Wat het dus eigenlijk is, als je het hebt over Richie Blackmore, die dan later wel weer terugkomt bij... het was een ego-dingetje. Er waren allerlei dingen aan de hand met de ego's. Dat heb je natuurlijk sowieso met succesvolle bands. Ja. En daar zegt Ian Paice, die heeft daar nog iets over gezegd tegen jou.
Ego's are strange and sometimes very dangerous things. And you have... Anybody who goes on stage has to have an ego. They have to have a belief in themselves that this is the right place to be. And quite often when you've got maybe two or three rather large egos, it can be a problem.
Yeah.
But when it works okay, then you just have the advantage of this musical proficiency, you know?
Yeah. Yeah.
And it is an advantage.
Yeah.
Because if somebody can't come up with the idea, you know, somebody else will. And they have the ability to show you and play it.
Ja, het is een mooie analyse inderdaad. Ja. Je hebt ego nodig om sowieso om op het podium te gaan. Maar het is een broeierige mix geweest altijd. Wat ik ook wel grappig vond, je had ook Roger Glover nog eventjes. Die ons ook even haar fijn uitlegt dat er wel verschil is tussen popmuziek en rockmuziek. Hè?
Nou ja, de tijden zijn natuurlijk veranderd. Hè? En hij zegt daar iets heel moois over. En zeker in deze tijd. En zij maken nog steeds geweldige platen. Daar hebben we natuurlijk in deel 2 straks over. Maar ik vind zijn analyse wel heel grappig.
Nou, hier is Roger Glover zelf dan maar.
Yeah, there's a big gap between pop music and rock music. Pop music is...
The gap is getting bigger and bigger.
Yes, it is, yes. Yeah. Rock music doesn't look for celebrity or fame.
No.
Pop music is the very...
It's about
celebrity and fame. I think if you're trying to get... People come to me, young bands, say, how do you get famous? You know, and I kind of feel sorry for them, because if they think that that's what the goal is... They're going to be sadly mistaken, and it's going to hurt. There are a lot of victims in this business of people who dream of fame, and yet not many people get famous. You know? And everything in the culture, in the TV and the radio, is all geared towards fame these days. It's a celebrity time of life, and rock is not like that.
I call it Planet Kardashian.
Because
you know, you're trying to work out what this
that's fame
lady actually does, and you can't, other than be famous.
No.
You get sort of confused about it. But success is a weird thing. You see people chasing it.
Yeah.
It's like trying to catch Usain Bolt.
Yeah, that's true.
You can run as fast as you know, if you're doing it for the wrong, you'll never catch it.
No.
But if you do what you believe in your heart, and it's the right thing for that time, you know, you get a touch on the shoulder.
Yeah.
And you look around, and success is there.
Yeah, well.
It gets you, you don't get it.
It gets you, you don't get it.
Geweldig.
Wijze woorden over fame. Ja. Het kan bij rock niet de bedoeling zijn dat je zelf streeft naar celebrity zijn. Ja. Dat is geen rock and roll.
Nou, dat is ook de reden waarom ze als 70 jaar nog steeds gewoon Ziggo Dome vullen en door over heel de wereld toe.
Ja,
hè?
Ja we gaan het daar volgende over twee weken in de volgende editie gaan we het over de nieuwe plaat hebben op 7 augustus uitkomt. Dus er komt echt, hij is uitgesteld natuurlijk door de hele toestand. Daar gaan we het ook volgende week over hebben. Maar we zijn nog niet helemaal daaraan toe. Want op een gegeven moment komt Deep Purple rond 1990 met een plaat.
Nou, op een gegeven moment Gillan ging weer weg. Weer ruzie met Blackmore. Blackmore bleef erbij. En uiteindelijk zoektocht naar een nieuwe gitarist. Op een gegeven moment eerst een nieuwe zanger, Jolyn Turner. Mm-hmm. De oude zanger van Rainbow, hè, het is een hele soort stoelendans, zeg maar. En toen eigenlijk de eerste keer dat die Purple in de macht kwam van een platenlabel... en dat ze echt dingen werd opgedrongen. En dat was absoluut niet die Deep Purples.
Nee.
Hè, die waren altijd, hadden altijd de vrijheid om te doen en te laten wat ze wilden. En dat is toch wel misschien wel de bodem van de put geraakt.
Daar hebben ze zelf ook nog wat over te zeggen. Ja.
That's what I say earlier on about building rules that weren't there in the beginning, and you start getting squeezed and you start believing you have to be something that maybe you are naturally not.
No.
And then you find that you've painted yourself into the corner of the room and you can't get out, you know. A ridiculous situation. You think you should know better, but these things creep up on you slowly.
Yeah.
And then you, how do we get here? And how do we stop it?
I think by that time it's too late.
The 80s thing, I think, was the 80s was a huge innovation in technology.
Yeah.
When you had MIDI. MIDI was a huge breakthrough. Digital recording was a huge breakthrough. And we've never abandoned, like, to repeat ourselves, but so you try different avenues. And in the 80s, I'm listening to some of the albums, yeah, I think we played too much with triggering, especially triggering the drums. And it sounds, I don't know if it sounds pop, but I know what you're getting at.
It sounds 80s.
yeah, exactly. And we kind of, we learned over the last sort of decade or so to reject all that and just go back to the original way we used to record and think, which is just playing honestly, playing together, not layering things, not adding things bit by bit so they're perfect. Perfection, fine, but it's boring. You know, you need to hear character, and you don't get character with perfection.
Yeah.
And character, the way we play, is very important. I can tell Ian Pace is playing a mile away.
Yeah.
Because it's character. And very few drummers can do that, by the way. Drums are that kind of instrument where they pretty much all sound the same.
Yeah.
And pretty much all play the same sort of patterns, which is why I can recognize him. I can recognize Steve as opposed to Richie. I can recognize both of them.
Yeah.
John and Don as well. You know? Yeah. So it's character that's really important to us.
Yeah.
Mooi zin. You don't get character with perfection.
Nee, zo is het. En ze hebben het wel geprobeerd. Ze hebben het in 1990... Nou ja, wat jij net zei, dat zou dan het dieptepunt van Deep Purple misschien wel zijn. Het album Slaves and Masters. Dit was de single, hè?
Ja.
King of Dreams.
King of Dreams.
Niet de grote hit, geloof ik, hè?
Nee, een kleintje.
King of Dreams is dit. Het is big hair rock geworden. Hè? Het is ethisch rock geworden.
Adult-orientated rock. Hè, zoals bands als Survivor zo mooi deden en zo. En ja, het is niet eens slecht. Ik bedoel,
nee.
Het is, klinkt super, geweldige zanger. Maar het is geen Deep Purple meer.
Nee, hè? Dat is het niet. Dus dat zien ze zelf ook als, als iets. We gaan naar het eind toe, want het is lang zat. En dan is er nog veel te bespreken. Dat gaan we volgende week doen. Maar we moeten nu naar het moment dat Richie Blackmore dan definitief de band verlaten.
Ja, klopt. Ja, op een gegeven moment, hè, ze bleef de band had gewoon weinig succes meer. Kleinere zalen spelen. Ze stonden op een gegeven moment ook niet meer bovenaan bij festivals, wat ze natuurlijk altijd gewend waren, hè, als slotact. En het werd steeds moeilijker. Dus op een gegeven moment is hij tijdens een tournee opgestapt. Toen heeft de heer Joe Satriani is ingevallen. Die moest ter plekke in een week tijd in 3 dagen tijd.
Ja, de tour moest hij erin spelen.
Ja, hij heeft me dat zelf verteld. Hij zei, kan Joe goed spelen. En uiteindelijk heeft hij de tour afgemaakt. Daar zijn ook hele mooie beelden van. Dat hij waanzinnig speelt. Maar aan het einde van de tournee zei hij, ik heb een hele succesvolle solo carrière. Bedankt heren, maar ik ga het niet doen. Hm. En toen kwam dus de zoektocht naar de vervanger van Blackmore. Ja. En daar hebben we denk ik in deel 2 over.
Ja, we hebben nog wel een quote over degene die dat geworden is. Of zullen we dat volgende week doen?
Dat kunnen we volgende week doen.
Dat is de volgende week. Dan is dit een mooie cliffhanger. Volgende week over hoe Deep Purple er zonder Richie Blackmore uitziet. En hoe Deep Purple er in 2020 uitziet. Want het nieuwe album, dat komt er nu toch echt aan. Het is even uitgesteld, maar het komt. De heren hopen dat ze met het precies uitstellen van een jaar van de tour, dat ze dat ook nog kunnen doen. We hebben ze allebei gesproken. Daar hebben ze allebei zin in. Maar volgende week dus veel meer Deep Purple.
Stenders en Blokhuis en Duke presenteren De Tapes.